Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er Was Eens Een Podcast. De podcast waarin wij iedere twee weken een oud sprookje bespreken en daar nieuwe levenslessen uit proberen te halen.
Mijn naam is Merel, ik ben theaterdocent en dramaturg.
En mijn naam is Floor, ik werk in de IT en ik ben tevens het tweelingzusje van Merel. En dit is aflevering 38.
Wat een diepe zucht.
Ja, zijn we weer. Ja, het was... Soms dan ben je ook echt van die sprookjes aan het lezen, maar dat zijn allemaal van die hele wekke oude sprookjesboeken, zeg maar. Nou, wek wil ik ook niet per se zeggen. Maar het zijn van die sprookjesboeken en dan kijken mensen je wel eventjes aan als je denkt van, goh, wat ben jij nou weer aan het lezen?
Dus zat je het in de trein te lezen?
Nee, ik zat bij mijn schoonouders op de bank te lezen, maar die zaten allemaal voetbal te kijken. En natuurlijk wil ik daar niet
mee... Jij dacht multitasking.
Ja, ik hoef ook niet per se 2 uur van mijn leven te besteden aan voetbal te kijken. Maar ik vond het op zich wel gezellig. Ja. Dus ik wilde er wel bij blijven zitten. Maar in plaats van dat ik dan een e-book pak... Of gewoon een boek om te lezen... zit ik dan hier duidelijk een boek uit de jaren 70 te lezen... Sagen en sprookjes uit India. Die denken ook, waarom doe jij dit?
Ja. Laat het zien
niet
in
iedereen
de camera.
Weet dat wij een podcast hebben. Niet iedereen die luistert ook podcasts. Dus dan is dat heel raar. En dat snap ik ook wel. Die denken, waarom lees je dat voor je plezier? Ik bedoel, je bent er niet eens aan iemand aan het voorlezen of zo.
Floor, laat het zien in de camera.
Ja, dus... Dit is het sprookjesboek. Nou goed, voor de mensen die het nu niet kunnen zien. Het is gewoon een groot oud boek. Het is ongeveer A4 formaat, dus het valt ook best wel op. Het is geen klein boekje. Maar dat betekent dus wel dat we vandaag, denk ik, voor het eerst een sprookje uit India gaan bespreken.
Ja. Nou. Ja. Want we hebben het natuurlijk het betoverde paard gehad. Maar volgens mij was dat het Duizend en Eén Nacht, maar speelde zich af in India.
Ja. Ja, dat kan wel, ja.
Ja.
Dus nu naar India. En wat mij opviel, ik heb even wat te vertellen over dit sprookje voordat we gaan beginnen. Ten eerste wat mij opviel, eigenlijk best wel logisch sowieso, maar dat natuurlijk, die Noorse sprookjes die gaan natuurlijk allemaal over trollen. Germaanse sprookjes die gaan eigenlijk vooral over koningen, heksen en boeren.
Yes.
Maar in Indiaanse sprookjes... komen dus heel veel ook gewoon natuurlijk olifanten en zo voor. En dat soort dieren, tijgers. Ja. En die komen allemaal voor in deze sprookjes. Terwijl we die natuurlijk eigenlijk nooit zien in Europese sprookjes. Makes sense, want dat hebben we niet. Maar daardoor voelt het ook wel extra soort van magisch aan of zo, zo'n sprookje. Omdat je gewoon niet echt kan voorstellen dat je gewoon door de straat loopt en een olifant tegenkomt hier natuurlijk. Terwijl eigenlijk mensen in Zuidoost-Azië dat natuurlijk wel, denk ik, best wel wat beter kunnen voorstellen.
Ja, dus zo zie je maar weer, het is allemaal contextgebonden.
Ja, dus ik was een sprookje aan het zoeken. En sprookjes uitzoeken is toch niet altijd makkelijk, want je wil natuurlijk niet dat het een te simpel sprookje is. Maar het moet ook weer niet te lang en te ingewikkeld zijn. Dus het moet eigenlijk precies...
En er moet wel iets leuks in gebeuren.
Ja, er moet wel iets in gebeuren.
Want er zijn ook sommige sprookjes waar dus echt letterlijk, zeg maar, niks in gebeurt.
Ja, precies.
Ja.
Precies. En we hebben natuurlijk al best wel veel sprookjes besproken. Dus al, dit is de 38ste. Dus goed, nou, ik was er naar op zoek. Nou, dus ik ben uitgekomen bij een sprookje dat heet... Even op zoek, zodat ik wel gelijk goed zeg. Meenakshi, prinses der zee.
Cool. Meenakshi.
Toen ging ik het eventjes opzoeken, want ik vind het altijd leuk om te kijken of er een analyse op staat op internet of zo, of dat het sprookje misschien door de jaren heen is veranderd, of dat er misschien al wat thematiek of zo is uitgehaald. En ik kon echt letterlijk helemaal niks vinden op internet over dit sprookje, behalve een soort van vaag YouTube-filmpje van een Indiase, Schotse verteller die dit vertelde. Dus ik dacht, nou, ik ga dan maar even opzoeken waar het zich afspeelt. Want het speelt zich af vlak bij de stad Jaipur. Dat is een stad in Rajasthan, in India. En dat ligt, zeg maar, helemaal in het oosten, een beetje van India. In ieder geval, mijlenver van de zee. Niet zomaar mijlenver, maar echt duizenden mijlenver van de zee. Dus het is een beetje random dat het dan zich ineens naast Jaipur afspeelt. Ja. Dit sprookje over de prinses van de zee. Nou, toen ging ik eventjes verder kijken. Toen ging ik dat vage YouTube-filmpje wat ik net zei, ging ik bekijken. En daar hadden ze het ineens over een meer. Hadden ze het over een meervolk. Dus ik denk, dit is helemaal geen zee. Waar gaat het over?
Slecht vertaald uit het Duits, of wat?
Nou, ja, je geeft dan gelijk de clue weg. Sorry. Ik vond het erg goed van mezelf. Dus toen ging ik opzoeken. En het Sambar, in dit sprookje zal ik zo vertellen, komt het Sambar-volk voor. Nou, het Sambar, dat is een zoutwatermeer wat naast Jaipur ligt. Dus dat is op zich legit. Toen dacht ik, maar hoe komt dit sprookje dan? Is dit geen niet van oorsprong Nederlands boek? En het is inderdaad vertaald uit het Duits in de jaren 70. Waar het overigens ook die merenprinsessin of zo wordt genoemd. Want ik heb ook nog eens zo ver doorgegraven op Google dat ik van dit boek uit de jaren 70 de originele inhoudsopgave heb gevonden. En daar stond het. Nee, dus sorry, niet de merenprinsessin, maar de zeeprinsessin stond inderdaad op. In het Duits. Want zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is meer is zee in het Duits. En andersom. Dus
ja, dat is heel ingewikkeld. Dus als je zegt meer in het, dus het Duitse woord meer, dat betekent zee in het Nederlands. En het Duitse woord zee is meer in het Nederlands.
Precies. Dus er stond in die Duitse inhoudsopgave, sorry, ik was even niet helemaal goed aan het vertellen, stond er meer prinsessin. Nee.
Nee, zeer prinsessin.
Ik vind het ook heel ingewikkeld. Maar goed, als ik vertaler was, zou ik toch wel wat beter opletten. Oké, dus inderdaad. Even de laatste keer voor de duidelijkheid. Er stond zee prinsessin. Wat betekent prinses van het meer, maar het is vertaald als prinses van de zee.
Ik begin toch gelijk heel hard te schreeuwen.
Ja, sorry, ik moest het even duidelijk maken. Dus goed, dit verhaal gaat verder. Dus ik vond dit zo'n vaag verhaal. En ik vond het gisteravond zo knap dat ik dit zelf had ontdekt. Dat ik het vandaag...
Heel knap voor iemand die...
Nou, luister daar even
hoog op.
Dus, nee. Oké, ik heb een collega. En randomly genoeg weet ik dat hij origineel uit Jaipur komt. Want hij heeft me dat ooit een keer verteld. En toen zat ik gelijk zo van, oh Jaipur, ik heb een spel wat Jaipur heet. Toen zei hij, op zich is het ook gewoon een stad waar 3 miljoen mensen wonen of zo. Dus dat is niet het eerste beste dorp in India. Dus dat gesprek, dat weet ik nog. Want ik schaamde me daar. Ja, dus ik schaamde me daar een beetje voor. Maar goed, vandaag ging ik dus naar hem toe. En ik zei van, ik heb een sprookje gevonden. Over Meenakshi, maar Meenakshi is ook een Hindoeese godin. In ieder geval, gewoon een godin in die religie. Maar daar gaat het niet over. Het is echt een sprookje. Ik vroeg aan hem, ken je dit sprookje? Of is het gewoon, zou dit ook net zo goed gewoon een random verzinsel kunnen zijn uit dit boek? Want ik kon het nergens op internet vinden. En hij dacht echt van, waarom vraag je mij dit? We werken gewoon bij een serieus bedrijf, weet ik veel. Wat voor sprookjes er allemaal wel of niet bestaan. Maar hij zou het gaan navragen bij zijn moeder. Dus wordt vervolgd, zou ik zeggen, of dit echt een bekend sprookje is of niet. Maar tot nu toe heb ik daar geen bewijs van kunnen vinden. En dat was mijn veel te lange inleiding over dit sprookje. Maar...
Ja, ik vind het wel een leuk vervolgverhaal, hopelijk.
Ja. Nou, maar ben je niet trots op het veldwerk wat ik
heb? Ja, heel goed veldwerk.
Bedankt. Zijn we dan nu klaar? Dus ik denk ook dat ik in de titel hiervan trouwens ga zitten... Meenakshi, prinses van het meer. En niet Meenakshi, prinses van de zee. Want dat klopt gewoon niet.
Dat is gewoon feitelijk onjuist.
Feitelijk check. Juist.
Debunk.
You heard it here first. Oké. <Okay. laughs> Ben je er klaar voor?
Ja.
Oké, hier gaan we. Pa-da-pa-pa-pa-pa. Er was eens. Oké. Er staat, de eerste zin zal ik even voorlezen. Daar staat dus al gelijk de grootste fout in. In oude tijden, zo zegt men, wonen er in de Sambarzee, niet ver van Jaipur, net zulke mensen als die op het land leven. Nou, dus, zoals we net hebben gehoord, nieuwsflash, de Sambarzee bestaat niet, het is het Sambarmeer. Het komt erop neer dat er dus daar in het meer, het is best wel groot, diep meer, daar woonde een volk. Zoals je eigenlijk zou kunnen voorstellen van de kleine zeemermin. Behalve dat het gewoon precies dezelfde mensen waren die ook op aarde leefden, maar dan onder water.
Cool, maar wel met vinnen ook of met benen ook?
Nee, echt met benen.
Oké, cool. Ja. Hadden ze kieuwen?
Nou, dat staat er niet bij, maar ik neem aan van wel. Want later zeggen ze wel in het verhaal dat mensen van het land niet zomaar in de zee konden, omdat ze dan zouden verdrinken.
Ja.
Maar op de een of andere manier kunnen mensen van de zee wel zomaar op het land leven.
Interessant.
Ja.
Een soort kikkers.
Ja, inderdaad, een soort kikkertjes. Dus, oké, daar woonde een volk. Het enige verschil was wel dat zij zo vaak als ze wilden dat ze zichzelf in vissen konden veranderen. Maar ze konden ook gewoon als mensen onder water leven. Er was daar een koning, die had 2 kinderen. prins Minakar en prinses Minakshi. En het gaat nu vooral dit verhaal over prinses Minakshi. Nou, hij hield helemaal niet van de mensen op het land. Hij haat ze zelfs een beetje. En daarom verbood hij eigenlijk zijn hele bevolking om ooit een voet aan het land te zetten. En zeker weten zijn kinderen. Toen Minakshi eenmaal volwassen werd, ging ze naar haar vader toe. En ze zei, zeg papa, wanneer wordt het tijd van maand te gaan trouwen? Want dat was eigenlijk wat ze het allerliefste wilde.
Deden de onderwatermensen dat ook?
Ja, de onderwatermensen deden er net zo goed aan mee. De dynastie moet je voortzetten, tenslotte.
Voor een verhaallijn van de kleine zeemermin opkomen.
Ja, nou, ze zegt zelfs, sta mij alsjeblieft toe mijzelf een verloofde kiezen of doet u dat maar. Maakt mij op zich niks uit, maar vervul alsjeblieft deze enige wens van mij.
Oké, vrouw.
Nou, de koning die dacht goed over die woorden na. Hij dacht, nou weet je, dit is eigenlijk nog maar mijn kleine meisje. Ik ben er nog eigenlijk helemaal niet zo comfortabel bij dat zij gewoon echt met een man in zee gaat. Met een man in meer gaat. Maar zij wilden het zo graag. Dus weet je, op zich is dit wel een beetje een trendbreuk die we zien met eerdere sprookjes. Deze vader zorgt in ieder geval wel goed voor zijn kinderen. Zij kon dus niet trouwen met één iemand uit hetzelfde volk. Dat vonden zij, wordt eigenlijk niet uitgeweid waarom niet, maar waarschijnlijk vonden ze dat raar dat er dan ineens een prinses met een onderdaan gaat trouwen. En er waren eigenlijk ook geen andere volkeren daar in dat Sambarmeer. En met iemand van het land mochten ze ook niet trouwen van die koning, want die koning die haatte iedereen die op het land woonde.
Oftewel, dus, ze mocht met niemand trouwen.
Precies. Dus hij zei tegen zijn dochter, ja, ik moet er echt even rustig over nadenken. Vervolgens riep hij zijn zoon bij zich, Minakar. En hij zei tegen Minakar, let jij maar even goed op je zusje, want voor je het weet gaat ze nog rare dingen uithalen. Nu ze toch een beetje haastig op zoek is naar een vent. Je weet niet wat vrouwen doen als ze zichzelf niet meer in de hand hebben. Nou, ten aller tijde zorg ervoor dat zij niet naar het land gaat. Dat zei hij wel tegen haar. Nou ja, goed. En Minakar zei, ja, is goed pap, doe ik wel. Maar eigenlijk deed hij dat helemaal niet. Want de eerste de beste kans dat hij kreeg om op zijn zusje te passen, ging hij in plaats ervan kreeften vissen.
Dat is zeg maar helemaal job not well done.
Precies, hij paste geen moment op zijn kleine zusje. Nou, dat kleine zusje verveelde zich enorm. Zij dacht echt van ja, wat moet ik nou hier zonder man, zonder broer die op me let, geen idee. Nou, dus toen ging ze maar uit aan het wandelen. En toen zij vlakbij de oever kwam, toen zag zij daar allemaal haakjes, gesneden uit mosselschelpen. En daaraan hingen allemaal kleine dingen. Dus bijvoorbeeld een visje, een regenworm of een olijf. En zij dacht, oeh, nou, dit is mooi. Dus zij sneed die haakjes eraf. En die hing ze eigenlijk om zich heen als sieraden. Want ze vond het zo mooi.
Dat vind ik wel weer een creatieve move, moet ik zeggen.
Ja, en het was dus inderdaad aas. Het was aas van de vissers van de koning van Jaipur. Die daar stonden te vissen toevallig. Nou, dus die vissers, toen ze hun hengels weer ophaalden, die dachten, oh jeetje, er moet dan een erg grote vis zijn geweest. Dus die gingen terug naar de koning op het land dus. De koning van Jaipur. En die lieten dat zien. En de koning zei, ja, maar dit was waarschijnlijk geen vis. Iemand heeft jullie in de luren gelegd. Iemand heeft gewoon jullie aas afgesneden. En hij lachte hen eigenlijk gewoon uit. De koning zei wel bemoedigend, in plaats van ze gelijk te onthoofden zoals we in een Grimmsprookje zouden zien, zei de koning, het geeft niet, we zullen snel genoeg weten wie de schuldige is.
Ja, dat is wel lief.
En in plaats van aas maakten ze dus voor de volgende dag glinsterende parels en armbandjes aan.
Okay.
Aan het. Ik bedoel, ik zou denken, why bother eigenlijk? Want de dief vond eigenlijk gewoon een olijf ook al mooi genoeg om te stelen. Waarom zou je dan kostbare juwelen aan die mosselhaakjes gaan hangen?
I guess zodat ze echt weten dat het geen vis is, want de vis gaat geen parels eten.
Dat klopt wel. Maar dat hadden ze op zich al getrokken, die conclusie, want het was er niet van afgebeten. Het was echt keurig er vanaf gesneden, had Minakshi gedaan.
Had zij een mes mee dan?
Ja, ik weet niet hoe ze dat precies deed. Of ze knaagden het misschien gewoon door, ik weet niet. Maar dat kunnen vissen natuurlijk niet.
Nee.
Nee. Oké. Dus toen kwam zij de volgende dag daar weer en zij zag al die mooie parels glinsteren aan die haakjes, Minakshi, want die was gewoon weer aan het rondlopen, want haar broer was natuurlijk nog steeds aan het kreeften vangen. En toen sneed ze dat af en toen zag zij dat die vissers daar staan aan de oever en zij zag ook dat zij haar zagen. En zij schrok heel erg en zij vluchtte terug de zee in. En toen zeiden de vissers, die gingen terug naar de koning en die vertelden wat ze hadden gezien, hè, dat ze dat meisje uit het meer hadden gezien. En zij zeiden eigenlijk tegen de koning, een onvergetelijk mooi meisje dook uit de zee tevoorschijn en sneed met de scherpe mossel de haken af. Oh, dat had ze gedaan. Ze had een scherpe mossel gepakt. Toen wij verbaasd gingen roepen, verdween ze snel. Het meisje was zo mooi en aantrekkelijk dat het alleen de dochter van koning Sambar kan zijn.
Dus ze wisten wel dat koning Sambar een dochter had.
Ja, dus tenminste, dat wisten ze niet, want ze was nog nooit aan het land geweest. Maar dat hebben ze nu gewoon aangenomen, want ze wisten wel dat daar een volk leefde in de zee. En op de een of andere manier, een mooi meisje kan niet anders dan een prinses zijn, want er bestaan geen andere mooie meisjes.
Ja,
ja. Dus de koning van Jaipur, die dacht van, oh jeetje, ik moet haar eigenlijk tot mijn vrouw maken. As kings do, weet je wel. Die denken altijd gelijk van, hoe kan ik dit meisje tot mijn eigendom maken?
Hoe oud was hij? Was het een beetje perf?
Nou, dat staat er niet bij.
Okay.
Maar er staat wel bij overal dat Minakshi eigenlijk nog maar een meisje was. Dus misschien een beetje pervy. Maar goed, Minakshi was ook behoorlijk gewillig voor een man. Hè? Dat was ook haar enige doel in het leven.
Zeker.
Nou, hij dacht van, oh, hoe kan ik bij dat meisje komen? Maar hij kon het maar niet bedenken, want hij kon natuurlijk niet onder water ademen. Dus toen gaf hij het maar op. Anyway, koning Sambar, koning Sambar die had ondertussen door dat zijn kinderen eigenlijk hun helemaal niet gehoorzaamden. Dus hij riep ze allebei bij zich. Hij zegt, wat doe jij nou tegen zijn zoon? Jij bent gewoon kreeften aan het vangen. Terwijl het enige wat ik van je vroeg is of je alsjeblieft op je zusje kan passen. En tegen zijn dochter zei hij, jij stelt mij ook enorm teleur. Want ik weet niet wat je wilt doen, maar naar de oever lopen, dat is het enige wat ik jou ooit verboden heb.
Oh.
Dus ontzettend teleurgesteld was hij in zijn beide kinderen. En wat deed hij? Hij verbande Minakar, dus de zoon uit het koninkrijk. Hij verbande hem naar het land. Ga maar weg, leef met de landbewoners en kom nooit meer bij mij terug, zei de koning. En tegen prinses Minakshi, zei de koning. Jij blijft hier in het paleis en zet geen voet meer buiten de slotpoort. Morgen kun je trouwen. Nou, de prins was natuurlijk, die baalde een beetje dat hij op zich verbannen was uit het koninkrijk. Al van minder leuk nieuws om te horen. Maar prinses Minakshi was eigenlijk super blij. Ze baalde ook wel een beetje dat haar broer weg was. Maar goed, ze zag hem toch nooit zo vaak.
Maar ik vind dat nogal een heftige straf.
Ja, Merel, dit is gewoon hoe het gaat. Maar luister maar rustig.
Oh, okay, ja.
Dus Minakshi die was heel erg blij, want die kon eindelijk trouwen. Hè? Dat is wat ze eigenlijk altijd al wilde. Ze baalde wel een petit peu dat haar broer nu forever verbannen was. Maar goed,
op zich.
Ze zag hem toch al nooit, want hij was altijd aan het kreeftenvissen. De koning van Sambar die wilde dus niet dat zijn dochter met een onderdaan of met een man van het land zou trouwen. Dus hij had een oplossing gezocht. Raad eens wat voor oplossing hij had gezocht.
Met de broer trouwen?
Nee.
Oh.
Nee.
Wow, je had even zo'n pauze waarvan ik dacht, ik heb het weer goed.
Nee.
Maar
want
dat
de broer die was
kunnen,
verbannen
toch?
Naar. Nou, het zou ook een beetje cringe zijn. Maar de broer die was verbannen naar het land. Dus dat was nu eigenlijk ook een landmens geworden.
Oh, oké, ja.
Nou, luister wat de koning had bedacht. Voor de poort van zijn paleis stond het roze marmeren standbeeld van een mooie jonge man. Die zou haar bruidegom zijn. Dus de volgende dag trouwde Minakshi.
Het is niet raar dat ze met een beeld moet trouwen.
Dus er staat hier ook echt. Op het bruiloftsfeest vond prinses Minakshi het heerlijk eindelijk een bruidegom te bezitten. Maar al gauw merkte zij dat haar leven even eentonig was als voorheen. Want wat blijkt, een marmeren standbeeld praat niet terug. En is koud. Jo. Letterlijk.
Staat dat er?
Nee, maar dat.
En is koud. Letterlijk.
Ja, nee, dat staat er niet zo in, maar dat is mijn vrije interpretatie. We parafraseren hier sprookjes en mensen.
Ja.
Goed, soms dacht zij, beter deze dan geen. Maar dit was ook een schrale troost. Nou, arme Minakshi, die moest het dus nog maar even doen met haar marmeren man. En ondertussen was prins Minakar was aan het land gekomen. Die kwam uiteindelijk bij de koning binnen, de koning van Jaipur. Hij zag met verbazing hoe de mensen hun land bebouwden. Want goed, hij was natuurlijk ook nog nooit aan het land geweest. Hij verwonderde zich over het levendige verkeer in de dorpen. Het beviel hem buitengewoon. Het was allemaal zoveel helderder, kleuriger en bewegelijker dan het leven in het koninkrijk Sambar. Nou, mij lijkt het leven onder water ook best wel kleurig. Maar ja, misschien is een meer natuurlijk heel anders dan een zee. Toen ik dit voor het eerst lag, dat was toen nog dat de zee was. Ik dacht, leuk, allemaal visjes. Maar in meren is het misschien het leven anders. Nou, op een gegeven moment kwam hij bij de koning van Jaipur uit. Dus via een omweg, via een raadsman van de koning. Nou, de koning van Jaipur begroette hem hartelijk. En nadat prins Midakar eigenlijk had uitgelegd wat hem was overkomen, was de koning van Jaipur was wel zo barmhartig dat hij gewoon prins Midakar eigenlijk mee naar binnen nam. En prins Midakar mocht bij hem wonen, want het was tenslotte ook een prins. Op een gegeven moment zegt de koning van Jaipur, zegt, hey, maar er was zo'n meisje die onze mosselhaakjes afsneed. Ken jij die toevallig?
Toevallig?
Heb jij daar wat mee te maken?
Ja.
En toen zei prins Minakar, nou ja, eigenlijk, dat is precies eigenlijk ook de reden waarom ik hier ben. Want dat is waarom onze vader mij verbannen heeft. Nou, vraagt de koning van Jaipur, zou je jouw zuster naar het land willen brengen? Zegt de prins, nooit. Niet met geweld en ook niet met list. Iedere bewoner van ons koninkrijk die naar het land gelokt wordt, moet binnen 3 dagen sterven. Maar wie vrijwillig komt, kan tot het einde der dagen blijven.
Huh?
Ja, ik weet het
ook
niet.
Door wie moet die sterven?
Ja, geen idee. Als ze naar het land gelokt worden, dan gaan ze dood. Maar als ze vrijwillig naar het land gaan, dan mogen ze voor altijd blijven.
Ja, maar stel, hangt er iemand met aas, hè, aan de oever.
Ja.
En lokt die prinses het land op? Is ze dan ook gelokt of nog vrijwillig?
Ja, dat is denk ik gelokt. Je moet er gewoon uit zelf lopen. Zelf uitlopen, dan is het goed.
Nou, dit bedoel ik dus. Bij sommige sprookjes komen ineens halverwege worden die gekke regels geïntroduceerd. Dat je denkt, oh, ik wist niet dat dit ook kon.
Ja. Ja, nou, zegt de koning van Jaipur. De vissers hebben mij verteld dat uw zuster een heel mooi meisje is. Ik zou haar erg graag leren kennen. Ja, zegt Minakar, haar broer. Ze is werkelijk heel aantrekkelijk. Toch weet ik niet of zij de kans krijgt om het Sambarmeer te verlaten. Nou ja, goed. Koning Jaipur bleef maar naar een mogelijkheid zoeken om Meenakshi uit het water te halen. Zonder list of geweld, maar echt uit vrije wil. Maar vergeefs, hij zag geen uitkomst. Nou, op een dag had prins Minakar toch een plannetje bedacht. Prins Minakar zegt, ja, eigenlijk het grootste wens van mijn zus was om te trouwen. Maar mijn vader zou haar nooit naar het vasteland laten gaan om een geschikte echtgenoot te zoeken. Daarom is ze met de marmeren standbeeld nu getrouwd. Maar liefhebben kan zij hem natuurlijk niet. Dus ik heb een plannetje. Hier komt het hoor. Hier komt het plan van de eeuw. Laat nu uw hofbeeldhouwer enkele marmeren standbeelden maken. Het ene nog mooier dan het andere en het laatste moet sprekend op u lijken. In het geheim zal ik terugkeren naar de zee, dus naar het meer, en de beelden in een rij van ons paleis tot aan de oever plaatsen. Een bijzonder idee, merkte de koning op. Maar ik weet niet wat daarmee bereikt kan worden. Minakar vervolgde, let op koning. Minakshi zal in de zeetuin gaan wandelen en het eerste beeld zien dat mooier is dan haar echtgenoot. Nieuwsgierig zal ze het betasten en weer bekijken. En dan ziet zij de volgende, nog mooiere marmeren jongeling. Zo loopt zij van het ene beeld naar het andere en tenslotte bereikt zij de oever. En zij ziet u, de mooiste van allen. Zij komt aan land en de rest laat ik aan uw vindingrijkheid over. Nou ja, goed. Dat vond eigenlijk de koning vond dat een erg goed idee.
Maar dan wordt ze toch ook gelokt naar het land? Ik snap het niet.
Exactly my point. Maar ja, spoiler alert, ze gaat niet dood binnen 3 dagen.
Oh.
Anyway, dus dit was blijkbaar het makkelijkste plan wat ze konden verzinnen. Zo ongeveer 100 marmeren beelden maken die stiekem in de zee vervoeren zonder of in het meer plaatsen zonder dat iemand daar enige... dat enigszins opmerkte. En overigens ook dat Minakar dus terug moest keren in de zee om die beelden te plaatsen, terwijl hij eigenlijk verbannen was uit het koninkrijk van zijn vader.
Oh mijn god, wat intens.
Nou, somehow werkt dit dus wel. Want Minakshi die ziet dat eerste beeld daar staan en die denkt gelijk van wow, dit beeld is nog mooier om naar te kijken dan mijn marmeren echtgenoot. En zo volgde zij beeld tot beeld tot beeld tot beeld, want ze zag ineens al die beelden staan. En zij denkt dan ook niet, god, is een beetje sus, want al deze beelden stonden hier nooit eerder. Nee, zij denkt gewoon, let's go. Gewoon, misschien is er wel een pot goud aan het einde van deze regenboog. We gaan gewoon van beeld naar beeld naar beeld naar beeld. Toen kwam ze bij de oever aan en toen ze uit het water oprees, stond daar als allerlaatste de koning van Jaipur. Nou,
spannend.
Nou,
nu
zegt de koning van Jaipur, welkom prinses Meenakshi. Zacht antwoordde ze, ook u groet ik hier. U bent een onbekende en noemt mij bij de naam. Wie bent u? Nou, de koning die stelt zichzelf voor en die zegt, ik wachtte hier om je mee te nemen naar mijn paleis en je daar koningin te maken. Zou je mij kunnen liefhebben? Meenakshi die kreeg een licht blosje op de wangen en die zei, ik mag u erg graag, want u bent de mooiste man die ik ooit ontmoet heb. Nou, en toen gingen ze trouwen, eigenlijk. Maar eerst vond zij natuurlijk haar broer in dat paleis. Dat had zij ook natuurlijk helemaal niet verwacht. Nou ja, goed. Anyway, ze waren weer happily reunited dus, broer en zus. En het enige wat nu nog gebeuren moest, was eigenlijk gewoon het vieren van het schitterende bruiloft. Die bruiloft duurde maar liefst 8 weken.
Zo!
Ja. En zo werd de prinses uit het meer de koningin van Jaipur. Nou, de koning die kwam op een gegeven moment natuurlijk gewoon achter dat zijn dochter ook gevlucht was. En wow, hij was echt woedend.
Ja.
Men heeft dat gemerkt omdat echt plotseling allemaal woeste golven over het meer van Sambar kwamen. Metershoge golven die sloegen daar op de kust aan. Hij kon het gebeuren echter niet meer veranderen en hield diep in zijn hart innig veel van zijn kinderen. En daarom verzoende hij zich op een gegeven moment toch maar met hem. En was heel vaak de gast van de koning van Jaipur toch. Dus hij overwon ook een beetje zijn haat voor het land van de mensen. Nou, ook prins Binakar die trouwde na een tijdje met een meisje van het land. Nooit meer keerde hij terug naar de zee.
Zo.
Toen de koning van Sambar gestorven was, verlieten al zijn onderdanen eigenlijk het rijk. Iedereen ging weg uit dat meer en bleef er voorgoed op het vasteland. Sindsdien leveren er in het meer van Sambar geen mensen meer.
Hè?
Klaar.
Oké, dus het bleek eigenlijk een jong dictator te zijn.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Iedereen dacht, is goed.
Ja. Maar wat vond je ervan? Het is een beetje, ik zei tegen jou, het is eigenlijk een beetje de Indiaanse kleine zeemermin.
Ja, ik vond het wel een leuk sprookje. Alleen toch nog een beetje onduidelijk wat dan de parameters zijn, zoals ik zei. Want er wordt letterlijk het land opgelokt en ze gaat niet dood.
Ja, maar ik denk misschien dat het zo is dat zij dus wel doelbewust naar de oever loopt. Ook al is het met een toch een klein listje. Maar het is niet alsof ze geblinddoekt wordt en dan gewoon ergens naartoe loopt. En dan denkt van, oh kut, nu sta ik boven.
Nee, oké, precies. Dus zij weet bewust dat ze op het land stapt. En ze heeft ook nog de keuze om dat niet te doen, zeg maar.
Ja, dat denk ik.
Ja, maar goed, de broer zegt, ik ga niet met list en bedrog haar het land oplokken. Ja. En wat doet hij? Ja, hij lokt met list en bedrog
echt
haar het land op.
Overigens de meest onpraktische list ooit. Hè? Hoe zwaar is zo'n marmeren beeld? En dan moet die prins, die moet dat in zijn eentje, dus op de goede plek, dat meer indragen en vervolgens goed neerzetten. Nou, dat is allemaal nog op zich wel te doen, denk ik. Want dan heb je natuurlijk nog het water wat het een beetje tegenhoudt. Maar dan heb je allemaal van die beelden daar.
Ja, zie je het voor je?
Ja.
Oh echt, mijn god.
Ja.
Ja, maar ik vond het wel leuk. Ik vond ook wel badass dat zij gewoon eerst met het standbeeld is getrouwd. Dat ze eerst dacht, fuck it, we gaan het gewoon even proberen. En dat dan blijkt dat die steen steen koud is.
Nou ja, ik bedoel, ten eerste had ze geen keuze. En ten tweede dacht ze letterlijk, beter zo'n man dan geen man.
Oh mijn god!
Ja, het is niet echt een feministisch verhaal, hè? Zero agency, deze vrouw. Behalve toen ze op een gegeven moment in het begin gewoon die mosselhaakjes aan het plukken was, ja.
Ja.
Het was wel verrassend, hè?
Ja.
Je had niet verwacht dat het zo zou lopen.
Nee.
Die Grimm-sprookjes worden wel een beetje voorspelbaar.
Ja. Ja, zeker. Nou ja, ik bedoel, je verwacht wel dat ze uiteindelijk met de prins samenkomt, toch? Maar de weg ernaartoe, die vind ik wel origineel.
Ja. Oké, qua moraal van het verhaal. Ik heb wel een moderne levensles die ik hieruit kan halen. En dat zit hem eigenlijk in de houding van de koning ten opzichte van de landmensen. Eigenlijk een beetje xenofobie.
Ja.
En je zou denken dat dat andersom zou zijn. Maar eigenlijk zijn die landmensen juist wel heel open tegenover de mensen uit dat meer. Maar we weten natuurlijk niet wat er eerder gebeurd is. Maar Hij had echt wel, dit hele verhaal had eigenlijk voorkomen kunnen worden als die koning gewoon zou zeggen van, weet je, het is prima, het is goed, zoek maar gewoon iemand die goed bij je past. En dan zorgen we dat onze volkeren gewoon goed met elkaar kunnen leven. Dus ik zou willen zeggen, waarom is iedereen eigenlijk soort van bang en hatelijk tegen volkeren, mensen, culturen die ze niet zo goed kennen, waar ze niet zo bekend mee zijn. En doe dat gewoon eens niet. Laat nieuwsgierigheid eens een keertje overwinnen in plaats van die angst. En mooi, dat wil ik ook aan de koning van het Sambarmeer meegeven. Want hij was bijna zijn kinderen kwijtgeraakt. Het is uiteindelijk goed gekomen. Hij kon zich verzoenen met zijn kinderen. Maar voor hetzelfde geld hadden die kinderen daar geen behoefte aan gehad.
Precies. En daarbij ook, zijn kinderen mochten natuurlijk ook niet met onderdanen trouwen. Dus ik bedoel, hij was ook echt nog zeer hiërarchisch.
Ja.
Ook een beetje ouderwets en een beetje dictator vibe. I don't like it, daddy in the mirror.
Nee. Wat is jouw moderne levensles dan meer?
Nou, kijk. Aan de ene kant vind ik het wel badass dat de, hoe heet ze ook alweer?
Meenakshi?
Meenakshi gaat voor wat ze wil. Dat ik denk, yes girl. Aan de andere kant denk ik, zo'n man gaat niet je leven redden.
Nee, zeker niet zo'n marmeren man. Laten we eerlijk,
zeker niet zo'n marmeren man. Dus ja, een beetje cliché misschien. Maar ik bedoel, ja, het zijn sprookjes, dus wat wil je? Je moet niet dat geluk in iemand anders zoeken, vrouw.
Nee.
Je moet niet, en dat zij ten koste wat het kost dat wil, dat wordt wel duidelijk. Dus vanuit die marmeren vent.
Mm-hmm.
En dan kan je wel zeggen, oké, ze was gedwongen, maar zij zelf letterlijk, beter dit dan niets.
Ja.
Joe, ik zou lekker zeggen, ga verder met je leven. Als je omstandigheden het echt niet naar kunnen maken, dan is dat het. En ja, ik vind het gewoon een beetje cringe, dat ik denk, nee, ga eerst even op je twee eigen beentjes staan.
Ja, dus, hoe kan je dit samenvatten in een one-liner?
I don't need a man to make it happen.
Precies. Dus wees niet afhankelijk van een relatie of van een man voor je eigen geluk. Tuurlijk kan je denken, of mensen voelen zich vaak, dat is ook zo vaak, ook gelukkig met de relatie. En dat is natuurlijk helemaal niks mis mee. Sterker nog, ik denk dat je vaak samen ook gewoon sterk staat.
Ja.
Maar niet je hele leven daarvan af laten hangen, nee. Want je bent zelf ook een persoon. En probeer ook gelukkig te zijn met jezelf. En deze vrouw stelt het hele verhaal wat we nu hebben gezien in het teken van, ik moet een man vinden, ik moet trouwen.
Ja, precies.
Maar misschien deed ze dat ook wel aan de vader snappen. Kan natuurlijk.
Ja, maar dan het hele idee dat ze van man naar man moet gaan.
Ja, dat is jammer. Ja. Oké.
Ik bedoel, zoek een leuk vriendinnengroepje of zoek een vrouw, whatever. Maar gewoon dat van man naar man hoppen, ben ik zo klaar mee?
Ja, eens. Nou, dat was het dan. Onze twee levenslessen van deze week zijn: niet xenofoob zijn. Gewoon zorgen dat je mensen, culturen, religies, whatever, dat je niet begrijpt. Niet bang voor zijn, niet hatelijk zijn. Dat brengt meer schade dan dat het goed doet. Nieuwsgierig blijven naar elkaar.
Ja.
En nummer twee is: laat je leven niet leiden door het wel of niet hebben van een relatie. Zorg eerst dat je gelukkig bent met jezelf, waar je staat. Dat soort dingen allemaal. En dan zou een relatie goede toevoeging moeten zijn, maar niet je doel.
Let it flow.
Ja. Oké, nou dat was het dan weer voor deze week. We hopen ten zeerste dat jullie het leuk vonden. Laat het ons ook eventjes weten op Er Was Eens Een Podcast. Dat is onze handle op Instagram en op TikTok.
En dit is misschien onze laatste aflevering voor de zomerstop, hè Floor?
Ja.
We moeten nog even kijken of het lukt, want wij zijn samen echt 2 maanden weg, denk ik. Dus jij bent 3,5 week weg en ik ben gelijk daarna 3,5 week weg.
Mm-hmm.
Dus dat is samen bijna 2 maanden. Dus we wisselen elkaar af, dat is een beetje onhandig. En we gaan kijken of het in de komende tijd nog lukt om een podcast op te nemen. Maar die zien jullie dan vanzelf verschijnen in je feed.
Yes. En mochten, en zoals altijd, mochten jullie nog tips hebben voor podcasts of andere reacties, dan horen wij dat ook heel graag. En dan zien we jullie de volgende keer weer.
Oké.
Dag. Ciao, ciao.